Well, it's a great privilege for me to be here this evening with you.
Het is voor mij een groot voorrecht om vanavond hier bij jullie te mogen zijn.
For the last week I have been preaching in the country of Italy.
Afgelopen week heb ik gepreekt in Italië.
And I met many wonderful believers there.
En ik heb daar hele fijne gelovigen ontmoet.
But I also realized that it is a very, very dark place.
Maar ik heb me ook gerealiseerd daar dat het ook een hele duistere plek is.
And that there are a great need for the gospel there.
En dat er een enorme behoefte is aan het evangelie daar.
So I come here this evening to preach to you.
En vanavond kom ik hier om tot jullie te preken.
But also in hopes that maybe even here God would raise up missionaries to Italy.
En daarbij heb ik ook de hoop dat misschien de Heere God ook in deze conferentie uit jullie midden mensen roept om het evangelie in Italië te brengen.
And not only Italy, but also Portugal, Spain, Greece.
En niet alleen Italië, maar ook Portugal en Spanje en Griekenland.
And then there's South America.
En dan is er natuurlijk ook Zuid-Amerika.
And Asia.
En Azië.
The former Soviet Union.
Voormalige Sovjet-Unie.
All of Europe.
En geheel Europa.
The United States and Canada.
En de Verenigde Staten en Canada.
Australia.
En Australië.
Central America.
En Midden-Amerika.
As Christians, we are living in one of the most wonderful times to be alive.
En als christenen leven wij nu in een van de meest geweldige tijden.
Because the door of the gospel has been opened in so many countries.
Omdat de deuren om het evangelie te brengen in zoveel landen zijn opengegaan.
And great opportunity lies before us.
En geweldige mogelijkheden liggen er voor ons.
I hope you learn something here this evening.
Ik hoop dat jij vanavond hier iets zult leren.
But not just so that you will be changed.
En niet alleen zodat jij zult veranderen.
But that God might use you to spread the gospel through the world.
Maar ook opdat de Heere God jou zal gebruiken om het evangelie te verspreiden in deze wereld.
I went to Peru when I was 26 years old.
Ik was 26 jaar oud toen ik naar Peru vertrok.
And I spent much of my strength, much of my life there.
En ik heb heel veel van mijn leven en ook van mijn kracht daar gespendeerd.
I'm 51 years old and I feel very tired.
Ik ben 51 jaar oud, maar ik voel me eigenlijk heel moe.
But I am so glad that I spent my youth and the strength of my youth in the Lord's service.
Maar ik ben zo blij dat ik mijn kracht en de sterkte van mijn jeugd heb gebruikt in de dienst van de Heere.
I plead with all of you.
En ik doe een beroep op jullie allemaal.
But especially with the youngsters here.
Maar in het bijzonder op de jongeren hier aanwezig.
You have only one life to live and it goes by so fast.
Je hebt maar één leven om te leiden en dat leven gaat zo snel voorbij.
So you need to learn the things of God.
Het is belangrijk dat je de dingen van de Heere God leert.
But then you need to go out.
Maar dan ook dat je erop uittrekt.
And spend your life to preach the gospel to the world.
En dat je je leven geeft aan het brengen van het evangelie in deze wereld.
So we're going to study Ephesians.
En we gaan Efeze bestuderen.
We're going to do the best we can.
En we gaan ons best daarop doen.
But the end is not only your transformation, but the preaching of the gospel to
maar
the world.
Het doel is niet alleen dat jij verandert. Maar het doel is dat het evangelie gehoord zal worden in de wereld.
I want you to please open up your Bibles to Ephesians chapter 1.
Ik wil jullie vragen om je Bijbel te openen bij Efeze hoofdstuk 1.
And we are going to begin reading in verse 1.
En we gaan ook beginnen te lezen in vers 1.
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ.
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.
Let's go the Lord in prayer.
Laten we tot de Heer gaan in gebed.
Father, I come before you in the name of your Son. And I pray, Lord, that you would show great grace and great mercy here this evening, that you would speak through me, Lord, and that you would open up the eyes and ears of your people, that they might know you and know all that you have done for them in Christ. And I pray, Father, that if there's someone here tonight who does not know you, that you would give sight to the blind, that you would give ears to the deaf, that they would hear, that you would regenerate their heart, that they would be born again, that they would repent and believe, and they would know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. And I ask all of this in the name of Jesus. Amen. Mm-hmm. Verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God.
Vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God.
The first word we have here is Paul.
Het eerste woord dat we hier tegenkomen is Paulus. In Dutch it's different.
Okay, well, the first word in my Bible is Paul.
In het Engels staat er Paul.
You know, when we think of Paul, we often think of a great man.
Weet je, als we aan Paulus denken, dan denken we vaak aan een grote man.
When I first became a Christian, I thought of the Apostle Paul as a great man.
Toen ik christen werd, toen dacht ik aan de apostel Paulus dat hij een hele grote man was.
But now I don't think that way.
Maar nu denk ik er niet meer zo over.
I've walked with Christ now for 30 years.
Ik heb nu met Christus gewandeld 30 jaar.
And I have learned something very important.
En ik heb iets heel belangrijks geleerd.
There are no great men.
Er bestaan geen grote mensen.
There are only weak and faithless men of a great and merciful God.
Maar er zijn alleen maar zwakke en niet getrouwe mensen die horen bij een hele grote en getrouwe God.
That's very important for me and you to know that.
En het is heel belangrijk voor jou en voor mij om dat te weten.
Because we look at Paul and we think he is like superhuman.
Want we kijken naar Paulus en we denken dat hij een beetje bovenmenselijk is.
And that's just not true.
Maar dat is gewoon niet waar.
And that is not honoring to Christ.
En dat is ook niet tot eer van Christus.
We look at men like Charles Spurgeon.
En we kijken naar mensen zoals Charles Spurgeon.
And we say that he's almost superhuman.
En dan denken we dat hij bijna bovenmenselijk is.
That he had a photographic memory.
Dat hij een fotografisch geheugen had.
That he had so much energy.
En dat hij zoveel energie had.
That he was a great man.
Dat hij een hele grote man was.
But that's not really true.
Maar dat is niet waar.
We look at John Calvin.
We kijken naar Johannes Calvin.
His commentaries.
En zijn commentaren.
His institutes.
Zijn institutie.
And we think he was a great man.
En dan denken we, wat een grote man was dat.
It's just not true.
Maar het is niet waar.
They had a great God.
Ze hadden een grote God.
Who worked through them.
Die door hen heen heeft gewerkt.
Who saved them in Christ.
Die hen heeft gered in Christus.
Who blessed them in Christ.
Die hen in Christus heeft gezegend.
Who empowered them in Christ.
Die hen in Christus kracht heeft gegeven.
You see, there are many ways they were just like you and me.
In heel veel opzichten waren deze mensen net als jij en ik.
And they had the same God that we have.
En zij hadden dezelfde God als die wij hebben.
We look at them as special Christians and somehow farther above us.
Wij kijken naar hen als speciale christenen die ver boven ons staan.
But even the greatest prophet Elijah was like us.
Maar zelfs de grootste profeet Elia was een mens zoals wij.
And we are like him.
En wij zijn zoals hij.
Now why is that important?
Waarom is dat belangrijk?
Because we look at men who are mightily used of God and we put them in another category.
Omdat we kijken naar mensen die op een hele bijzondere manier door de Heer zijn gebruikt en dan plaatsen we hen in een bijzondere categorie.
And we almost use them as an excuse.
En dan gebruiken we hen bijna als een soort excuus.
We say they were great men.
En dan zeggen we, kijk, dat waren hele bijzondere mensen.
And they had great callings.
En ze hadden een hele bijzondere roeping.
And we're not like that.
Maar zo zijn wij niet.
But that's not true.
Maar dat is niet waar.
Every one of you has a special calling.
En ieder van jullie heeft een bijzondere roeping.
And every one of you has an almighty God.
En ieder van jullie heeft een almachtig God.
And every one of you has been blessed with spiritual blessings in the heavenlies.
En ieder van jullie is gezegend met geestelijke zegen in de hemelse gewesten.
You are so much more than what you realize.
Je bent zoveel meer dan wat je beseft.
And God can use you in a greater way than you ever imagined.
En God kan jou op een grotere manier gebruiken dan je tot nu toe ooit hebt beseft, voorgesteld.
Another thing I want to say.
En iets anders wat ik wil zeggen.
Is that many of you think that some people are used in a mighty way because they've reached some spiritual level.
Is dat velen van jullie denken dat sommigen op een hele bijzondere wijze door God gebruikt worden omdat ze een hoog geestelijk niveau hebben bereikt.
And because they've reached that high spiritual level, God now uses them in a mighty way.
En omdat ze dat hoge geestelijke niveau hebben gebruikt, dat God hen daarom op een bijzondere wijze gebruikt.
I have found that that is not true.
Maar ik ben erachter gekomen dat dat niet waar is.
God uses us the more we see our weakness.
De Heere God gebruikt ons meer naarmate we onze zwakheid meer inzien.
If that weakness causes us to grab a hold of him in a tighter way.
Als die zwakheid er bij ons toe leidt dat we ons meer vastklampen aan de Heer Jezus, aan hem.
What I'm trying to say is this.
Wat ik probeer te zeggen is dit.
Paul the apostle testified that he was a weak man.
Paulus de apostel die getuigde daarvan dat hij een zwakke man was.
Just like you and me.
Net als jij en ik.
And like the apostle Paul, you and I can be mightily used of God.
En net als de apostel Paulus kunnen jij en ik machtig door God gebruikt worden.
Everything that Christ did for Paul, he's done for you.
En alles wat Christus voor Paulus heeft gedaan, heeft hij ook voor jou gedaan.
And all the promises that Paul had at his disposal, you have at your disposal.
En alle beloften waar Paulus aanspraak op kon maken, daar kan jij aanspraak op maken.
You can be used of God.
Jij kan gebruikt worden door God.
You can grow in Christ.
En jij kan groeien in Christus.
Be encouraged.
En wees bemoedigd.
Now, there's something very important here, and the reason why I begin this way.
Het is iets heel belangrijk, en dit is ook de reden dat ik op deze wijze begin.
Is I'm going to teach on the riches that every believer has in Christ.
Ik ga onderwijzen over de rijkdom die iedere gelovige heeft in Christus.
Now, in one way, I'm totally unqualified to do that.
Nou, in een bepaald opzicht ben ik helemaal niet gekwalificeerd om dat te doen.
Because even if I had the mind of an archangel and the ability to speak as an archangel, I still would not be able to explain to you all the riches that we have in
Christ. Zelfs als ik het verstand en het spraakvermogen van een aartsengel zou hebben, dan zou ik nog niet in staat zijn om die rijkdom in Christus te kunnen verwoorden.
Whenever Charles Spurgeon would teach on a text like this,
wanneer Spurgeon sprak over een tekst zoals dit,
he would often begin by saying this.
Dan begon hij vaak met dit te zeggen.
Even if I had the tongues of angels, I could not teach to you the glory of this text.
Zelfs als ik de taal van engelen sprak, dan zou ik nog niet de heerlijkheid van deze tekst kunnen uitleggen.
It is so big that no man qualifies.
Het is zo groot dat niemand daartoe in staat is.
Yet at the same time.
Maar tegelijkertijd.
Even though I am very weak.
Ook al ben ik heel zwak.
I do qualify to share with you this text.
Ben ik wel gekwalificeerd om deze tekst met jullie te delen?
Because after 30 years of walking with Christ.
Omdat na 30 jaar met Christus gewandeld te hebben.
There are a few things I've come to understand.
Zijn er een paar dingen die ik ben gaan begrijpen.
There are a few things I've come to experience.
En een paar dingen die ik ook heb ervaren.
I understand that apart from Christ I am nothing.
Ik weet En ik begrijp dat los van Jezus Christus ik niets ben.
Yet in him I have everything.
Maar in hem heb ik alles.
Apart from Christ I can do nothing.
Zonder Christus kan ik niets doen.
I mean, I really can't.
Ik kan echt niets doen.
I can't even get out of bed in the morning.
Ik kan niet eens opstaan 's morgens.
But in Christ.
Maar in Christus.
I can do all things.
Kan ik alles doen.
And you see, that's what this whole text is about.
En dat is waar het om gaat in deze tekst.
Outside of Christ, you and I have nothing.
Buiten Christus hebben jij en ik helemaal niets.
Nothing.
Niets.
Outside of Christ, Paul the apostle had nothing.
En buiten Christus had Paulus de apostel helemaal niets.
But in Christ.
Maar in Christus.
We have everything.
Hebben we alles.
Everything that God has planned to do for his people is found in the person of Christ.
Alles wat de Heere God gepland had om te doen voor zijn volk, dat wordt gevonden in Christus.
I came to Christ many years ago because I realized that all my works were like filthy rags.
Ik ben vele jaren geleden tot Christus gekomen omdat ik erachter kwam dat al mijn goede werken waren als vuile lompen.
After 30 years of walking with Christ, that is still true.
En na 30 jaar met Christus wandelen is dat nog steeds het geval.
But in Christ.
Maar in Christus.
And by his power and by his spirit we can do works pleasing unto God.
En door zijn kracht en door zijn geest kunnen wij werken doen die de Heere God wel behagelijk zijn.
There is so much more that he has for you and me than what we now understand.
Er is zoveel meer wat de Heere God heeft voor jou en voor mij dan wat we tot nu toe hebben begrepen.
And all of it is found in the person of Christ.
En alles wordt gevonden in de persoon van Christus.
Paul, the apostle of Christ Jesus.
Paulus, een apostel van Jezus Christus.
Now, this is extremely important.
Het is heel belangrijk.
Why is it important?
Waarom?
Because from the very beginning of this letter, Paul is establishing his authority as an apostle.
Omdat helemaal aan het begin van deze brief Paulus ook zijn gezag als apostel verwoordt.
That what he is saying is the very words of God.
Dat wat hij zegt, dat de woorden van God zijn.
They should be believed.
En dat die geloofd moeten worden.
And they should be obeyed.
En dat die gehoorzaamd behoren te worden.
So he establishes his authority at the very beginning of the letter.
Dus hij zet ook zijn apostolische gezag aan het begin van deze brief zet hij neer.
And now there's something you must do at the very beginning of this letter.
En nu is er ook iets wat jij moet doen aan het begin van deze brief.
You must make a decision.
Je moet een beslissing nemen.
Are you going to submit to these words as the very words of God?
Ga jij je onderwerpen aan deze woorden als zijnde de woorden van God?
And are you going to live according to them?
En ga je ook leven naar die woorden?
This is so very important in this letter.
En dit is zo belangrijk in deze brief.
Why?
Waarom?
Because Paul is going to teach us about unseen spiritual realities.
Omdat Paulus ons gaat onderwijzen over onzichtbare geestelijke werkelijkheden.
He's going to talk to us about things you can't see with the eye.
Hij gaat tot ons spreken over dingen die we niet met ons blote oog kunnen zien.
He's going to talk to us about things that you can't feel.
En hij gaat tot ons spreken over dingen die je niet kan voelen.
He's going to tell us things that are contrary to what the world tells us.
En hij gaat ons ook dingen vertellen die tegenovergesteld zijn aan wat de wereld ons vertelt.
He's going to tell us things that are contrary to even what our own hearts will tell us.
En hij gaat ons dingen vertellen die tegenovergesteld zijn aan zelfs aan wat ons eigen hart ons vertelt.
And he is going to tell us things that even are contrary to what the devil will tell us.
En hij gaat ons dingen vertellen die tegenovergesteld zijn aan wat de duivel tegen ons zegt.
And so you must constantly make a decision.
En jij moet dus voortdurend een beslissing nemen.
From whom are you going to learn?
Van wie ga jij leren?
To whom are you going to listen?
Naar wie ga je luisteren?
Now, I want to talk about two doctrines that are extremely important if we're going to understand and apply this text to our lives.
Nou, ik wil spreken over twee leerstellingen die heel belangrijk zijn als wij deze tekst op ons leven willen toepassen.
One is the doctrine of the infallibility of Scripture.
Het eerste is het leerstuk van de onfeilbaarheid van de schrift.
And the other is the sufficiency of scripture.
En het tweede is het leerstuk van de genoegzaamheid van de schrift.
The doctrine of the infallibility of scripture means that the scriptures are the infallible word of God.
En dat eerste leerstuk, dat wil zeggen dat de schriften het onfeilbare woord van God zijn.
Now let me ask you a question.
Laat me je een vraag stellen.
Now I want you to raise your hand.
En ik wil je vragen om je arm omhoog te steken.
How many of you believe that the scriptures are the inerrant, infallible, perfect word of God?
Hoeveel van jullie geloven dat de schriften het onfeilbare, foutloze woord van God zijn?
Okay, good.
Goed.
That's good. Now, here's the next doctrine.
En nou komt het tweede leerstuk.
The sufficiency of scripture.
De genoegzaamheid van de schriften.
How many of you believe that the scriptures are sufficient? They're everything that we need for faith and practice.
Hoeveel van jullie geloven dat de schriften genoeg zijn? Dat zij alles zijn wat wij nodig hebben voor geloof en leven.
Because there's a big difference between these two things.
Er is een groot verschil tussen deze twee leerstellingen.
When we say we believe in the infallibility of scripture.
Als we zeggen dat we geloven in de onfeilbaarheid van de schriften.
We're saying we believe that everything in the Bible is the word of God.
Dan zeggen we dat we geloven dat alles in de Bijbel woord van God is.
But when we say the scriptures are sufficient.
Maar als we zeggen dat de schriften genoeg zijn.
We mean everything we need for the Christian life is found in the scriptures.
Dan zeggen we dat alles wat wij nodig hebben voor het christelijke leven, dat gevonden wordt in de schrift.
Everything we need for the church is found in the scriptures.
En alles wat we nodig hebben voor de kerk, dat kunnen we vinden in de schrift.
Many people today believe that the Bible is the word of God.
Er zijn vandaag heel veel mensen die geloven dat de Bijbel Gods woord is.
But they do not believe in the sufficiency of scripture.
Maar ze geloven niet dat de Bijbel genoeg is.
And I can prove it.
En dat kan ik bewijzen.
Today when someone wants to start a church.
Vandaag als iemand wil beginnen met een kerk.
Many times instead of going to the scriptures to find out what kind of church God wants, they go and they do other things.
Heel vaak is het zo dat in plaats van dat ze gaan naar de schriften om erachter te komen wat de Heere God wil dat ze zullen doen, dan gaan ze gewoon aan de slag en gaan ze allerlei andere dingen doen.
They send out questionnaires into the community to find out what kind of church the people want.
En ze houden enquêtes in de buurt om erachter te komen wat de mensen in die buurt graag zouden willen voor de kerk.
Or they study different strategies of church growth to figure out how the world can gather and make a community.
Of ze volgen bepaalde strategieën om de kerk te doen groeien, een beetje zoals dat in de wereld gebeurt.
And that proves they do not believe in the sufficiency of scripture.
En dat bewijst dat ze niet geloven dat de schrift genoeg is.
Do you believe in the sufficiency of scripture?
Nou, geloof jij dat de Bijbel genoeg is?
Let me ask you a question.
Laat me je deze vraag stellen.
If you're married,
als je getrouwd bent.
How many of you have studied from Genesis to the book of Revelation to find out what God wants in a marriage?
Hoeveel van jullie hebben de Bijbel bestudeerd van Genesis tot Openbaring om erachter te komen wat de Heere God van je vraagt voor het huwelijk?
If you have children,
en als je kinderen hebt.
How many of you studied from Genesis to Revelation to find out what the Bible says about raising children?
Hoeveel van jullie hebben de Bijbel bestudeerd van Genesis tot Openbaring om erachter te komen wat de Bijbel zegt over het opvoeden van kinderen?
About your speech.
Over je spraak.
How many of you have studied from Genesis to Revelation with regard to how we ought to talk?
Hoeveel van jullie hebben bestudeerd van Genesis tot Openbaring om erachter te komen van hoe wij zullen spreken?
With regard to clothing.
En ten aanzien van hoe je kleedt?
With regard to eating.
En eten.
With regard to what we should look at or what we should listen to.
Waar we naar kijken, waar we naar luisteren.
You see, so many of us say the Bible is the word of God.
Zoveel van ons die zeggen de Bijbel is Gods woord.
But we hardly ever go to the Bible to find out how we are to live.
Maar we gaan zo vaak niet naar de Bijbel om erachter te komen hoe we zullen leven.
And we very rarely go to the scriptures to find out who we are in Christ.
En het is ook heel zeldzaam dat we naar de schriften toe gaan om erachter te komen wie wij zijn in Christus.
Many believers walk around throughout this world with almost no knowledge of who they now are in Christ Jesus.
Heel veel gelovigen die lopen rond in deze wereld en hun leven lang zonder kennis van wie zij zijn in Christus Jezus.
They listen to other people.
Ze luisteren wel naar andere mensen.
They'll listen to the world.
En ze luisteren naar de wereld.
They'll listen to their own heart.
En naar hun eigen hart.
They'll listen to the devil.
En naar de duivel.
But have you ever gone into the scriptures to see who you are now as a child of God?
Maar ben je wel eens naar de Bijbel toegegaan om erachter te komen wie jij nu bent als kind van God in Christus?
See, that's what Paul's doing here.
Maar dat is wat Paulus hier doet.
He's going to a small group. He's writing to a small group of believers.
Hij schrijft aan een kleine groep gelovigen.
That lived in a culture that detested them.
En zij leefden in een cultuur die een afschuw van hen had.
That lived in a culture that hated them and mocked them and laughed at them.
Ze woonden in een cultuur die hen haatte en die hen bespotte en die hen uitlachte.
And what is Paul doing?
En wat doet Paulus?
He's telling them your culture has it wrong.
Hij zegt tegen hen, die cultuur van jullie die zit ernaast.
He says, I'm going to tell you who you really are.
Maar ik vertel je wie je werkelijk bent.
And when he writes this,
en als hij dit schrijft,
those believers in Ephesians, they have to make a decision.
Dan moeten die gelovigen te Efeze een beslissing nemen.
Whom am I going to believe?
Wie zal ik geloven?
What I think about myself?
Wat ik denk over mezelf?
What I see when I look in the mirror?
Wat ik zie wanneer ik in de spiegel kijk?
What the world and the devil tells me?
Wat de wereld en de duivel mij vertellen?
Or what God tells me?
Of wat God mij vertelt?
You and I need to realize something.
Jij en ik, we moeten iets realiseren.
Much of what God has promised us, we at this moment do not see with the physical eye.
Heel veel van wat de Heere God ons heeft beloofd, dat zien wij op dit moment nog niet met onze lichamelijke ogen.
Much of who we are now in Christ, we do not experience it.
Heel veel van wat wij zijn in Christus, dat ervaren wij nog niet.
So what must we do?
Dus wat moeten we doen?
We must constantly renew our mind in the Word of God.
We moeten voortdurend hervormd worden in ons denken door het Woord van God.
We must constantly listen to what God says about us.
Het is belangrijk dat we voortdurend luisteren naar wat God over ons zegt.
And we must learn to walk in that truth.
En we moeten leren om in die waarheid te wandelen.
Let me give you an example.
Laat me een voorbeeld geven.
Every day you get up in
Elke
the morning.
Ochtend sta je op.
And you get in your car, you get on a train and you go to work.
En je stapt in je auto of je pakt de trein om naar je werk te gaan.
You're just a normal person.
Je bent gewoon een normaal mens.
In a normal world.
In een normale wereld.
You have all the problems everyone else has.
En je hebt alle problemen die alle andere mensen ook hebben.
You have all the struggles and the trials.
En je hebt alle strijd en alle beproevingen.
And then you see things around you, things you can actually see with the eye and touch with your hand.
En dan zie je dingen om je heen, dingen die je met je ogen kunt zien en die je kunt aanraken met je handen.
And you begin to believe that this is the reality of your life. This is the real world.
En dan begin je te geloven dat dit de werkelijkheid van je leven is. Dat dit wat je allemaal ziet en voelt, dat de werkelijke wereld is.
It's constantly in front of you.
Omdat dat voortdurend voor ogen is.
And you accept it as reality.
En dat aanvaard je als de werkelijkheid.
And so little time you spend in the Word of God.
En je besteedt weinig tijd in het Woord van God.
That what you see begins to overcome everything that you know is true in the Scriptures.
En het gevolg is dat alles wat jij jou ziet, dat gaat je overweldigen. Zodat je ook niet meer ziet wat de werkelijkheid is vanuit de schrift.
You forget who you are.
Je vergeet wie je bent.
You forget why you are alive.
En je vergeet waarom je eigenlijk leeft.
You forget what's the true meaning of life.
En je vergeet wat de echte betekenis van het leven is.
And you begin to live for this world instead of living for God.
En je begint te leven voor deze wereld in plaats van dat je leeft voor de Heere God en voor de toekomende wereld.
Now let me share something with you.
Laat me iets met je delen.
If you're a pastor or a preacher.
Als je een voorganger of een prediker bent.
Most pastors and most preachers do not spend enough time in the Word of God in prayer.
De meeste voorgangers en predikers die besteden niet genoeg tijd in het woord van God en in gebed.
They're too busy.
Omdat ze te druk zijn.
They're too involved in the world.
En ze zijn te veel betrokken in deze wereld.
And what happens to them?
En wat gebeurt er met hen?
They become less and less like men of God and more like men of this world.
Ze worden minder en minder mannen van God en ze worden meer en meer mannen van deze wereld.
And this kind of lifestyle among the pastors and preachers is killing the church.
En deze levensstijl onder voorgangers en predikers, dat is wat de kerk doodmaakt.
If you're a pastor or a preacher or a leader,
als je een voorganger of een dominee of een leider bent,
you need to spend the greater part of your time in the Word of God.
Is het heel belangrijk dat je het merendeel van je tijd besteedt in het woord van God en in gebed.
Constantly confronting yourselves with these realities, these truths about God.
En dat je jezelf voortdurend bepaalt bij deze waarheden, deze werkelijkheden en die vanuit Gods woord zichtbaar worden.
So that when people meet you,
zodat wanneer mensen jou tegenkomen,
when other Christians meet you,
en andere christenen je tegenkomen,
they are confronted with eternity.
Dat ze geconfronteerd worden met de eeuwigheid.
They are confronted with what is really true and really real.
Dat ze in aanraking komen met wat echt waar is en wat echt echt is.
As believers,
als gelovigen,
we are a community of pilgrims.
We zijn een gemeenschap van pelgrims.
And we are walking in this world.
En wij wandelen in deze wereld.
But we are not of this world.
Maar we zijn niet van deze wereld.
When we come together as a community,
en als we samenkomen als gemeente,
we need to be like iron sharpening iron.
Dan behoort het te zijn als ijzer dat ijzer scherpt.
I'm studying the word of God.
Ik bestudeer het woord van God.
I'm confronted with the realities of God in my own private time with him.
En in mijn eigen tijd met God word ik geconfronteerd met de werkelijkheden van God.
You as a believer are studying the word and living in prayer.
En jij als een gelovige, je bestudeert het woord en je wandelt in gebed.
And so when we come together as a church,
en dan als we samenkomen als gemeente,
or when we meet for coffee or for breakfast,
of als we bij elkaar op de koffie komen of samen aan de ontbijttafel zitten,
we are like reminders to one another of what is really true.
Dan zijn we mensen die elkaar herinneren aan datgene dat echt waar is.
What is really right.
En wat echt recht is.
And what our purpose really is in this life.
En wat ons doel in dit leven echt is.
Now I've spent a lot of time here.
Ik heb heel veel tijd besteed.
But there's a reason.
Aan dit vers, maar er is een reden voor.
Paul is going to talk to us about spiritual realities that oftentimes are unseen.
Paulus gaat in deze brief tot ons spreken over geestelijke werkelijkheden die vaak niet worden gezien.
What he's going to tell us is actually going to contradict many of the things that we see.
En wat hij ons gaat vertellen, dat spreekt heel vaak de dingen die wij zien tegen.
And so we must make a decision.
En dus moeten we een beslissing nemen.
Are we going to believe our eyes?
Gaan we onze ogen geloven?
Are we going to believe our ears?
Gaan we onze oren geloven?
Are we going to believe the image we see when we look in the mirror?
Gaan we het beeld geloven dat we zien als we in de spiegel kijken?
Or are we going to believe what the apostle Paul tells us about ourselves?
Of gaan we geloven wat Paulus ons vertelt over onszelf?
Are we going to believe the truths of scripture?
Gaan we geloven in de waarheden van de schriften?
And walk in them.
En daarin wandelen.
I want to say something to the young men.
Ik wil iets zeggen tegen de jonge mannen.
Those of you who may be called into the ministry.
En degene onder jullie die geroepen worden tot de evangeliedienst.
You want to be a blessing to the world?
Je wil een zegen zijn voor de wereld?
You want to be used of God?
En je wilt gebruikt worden door God?
Then dwell with him.
Verblijf dan met hem.
Spend time with him.
Breng tijd door met hem.
Spend time in his word and in prayer.
En neem tijd om in zijn woord te zijn en in gebed.
So that when people meet you,
zodat wanneer mensen jou tegenkomen,
they are confronted with eternity.
Ze in aanraking komen met de eeuwigheid.
And when believers are, when they meet you,
en als gelovigen jou ontmoeten,
they are awakened from a dream.
Dat ze wakker worden uit hun droom.
And they realize once again who they are.
En dat ze opnieuw zich realiseren wie ze zijn.
Why they're here on earth.
Waarom ze hier op aarde zijn.
What they should be doing.
En wat ze behoren te doen.
Paul, an apostle of Christ Jesus.
Paulus, een apostel van Christus Jezus.
That was his purpose.
Dat was zijn doel.
To wake up these believers.
Om deze gelovigen wakker te schudden.
That they might know who they are.
zodat ze weten wie ze zijn.
And live their life according to it.
En hun leven leiden daar in overeenstemming daarmee.
Now I want you to look at this again. Look at verse 1.
Nou kijk nog eens naar vers 1.
Paul, an apostle of Christ Jesus.
Paulus, een apostel van Christus Jezus.
Now this is really important.
En dit is heel belangrijk.
He says of Christ Jesus.
Van Jezus Christus.
In the Greek we have a thing called the genitive.
In het Grieks hebben we de genitivus.
Like it uses the word of, like Paul, apostle of genitive Christ Jesus.
Ja, dat maakt gebruik van het woordje van, hè? Zoals hier Paulus, een apostel van Christus Jezus.
Now there are many kinds of genitives.
Er zijn allerlei vormen van de genitivus. Is dat Nederlands? Ja? Oké. Okay. Derde naamval in Duits.
One is a genitive of description and the other is a genitive of possession.
Het ene is een genitivus van beschrijven, een beschrijvende genitivus, en het andere is een genitivus van bezitten.
So what is Paul teaching us here?
En wat leert Paulus ons hier?
His entire life and his entire ministry was described by the person of Christ.
Zijn hele leven en zijn hele bediening werden beschreven door het leven van Christus.
It was according to the will of Christ.
Zijn leven en zijn bediening waren overeenkomstig de wil van Christus.
Paul's life was designed by Christ.
Paulus' leven was ontworpen, werd ontworpen door Christus.
When people saw Paul, they were confronted with Christ.
Als mensen Paulus ontmoetten, werden ze geconfronteerd met Christus.
Now let me ask you a question. Can people say that about you?
Nou, laat me een vraag stellen. Kunnen mensen dat zeggen van jou?
Is your life designed by Christ?
Is jouw leven ontworpen door Christus?
Are you walking according to his will?
Wandel jij overeenkomstig zijn wil?
Now answer that question.
Antwoord die vraag.
In your own heart, think about it.
En denk erover na, je eigen hart.
Who is designing your life today?
Wie ontwerpt jouw leven?
Who determines how you are?
Wie bepaalt hoe jij bent?
Is it the person of Christ and the word of Christ?
Is dat de persoon van Christus en het woord van Christus?
Is it the calling of Christ on your life that determines how you are?
Is dat de roeping van Christus voor jouw leven die bepaalt hoe jij bent?
Or is your life being shaped and formed by the world?
Of wordt jouw leven ontworpen en gevormd en gekneed door de wereld?
If you can't answer that question,
als je die vraag niet kan beantwoorden,
then I will answer it for you.
Dan zal ik die vraag voor je beantwoorden.
In Romans chapter 12, verses 1 and 2,
in Romeinen 12, vers 1 en 2.
It says that we are not supposed to be conformed by the world.
Zegt dat we niet gelijkvormig aan de wereld moeten zijn.
We're not to be made in the same mold that the world presses down on everyone else.
We behoren niet gevormd te worden in het schabloon van de wereld.
But we are to be transformed into the image of Christ.
Maar we moeten veranderd worden naar het beeld van Christus.
By the renewing of our mind.
Door de vernieuwing van ons denken.
Now let me ask you a question.
Dus laat me je deze vraag stellen.
How much are you renewing your mind?
Hoeveel wordt jouw denken vernieuwd?
How much time are you in the word of God?
En hoeveel tijd besteed jij in Gods woord daartoe?
Now don't try to ignore the question.
En probeer niet onder deze vragen vandaan te komen.
And don't answer it in a super spiritual manner.
En beantwoord hem niet op een overgeestelijke manier.
How many hours a day are you renewing your mind in the word of God?
Nou, hoeveel uur per dag vernieuw jij je denken door het woord van God?
How many minutes a day?
Hoeveel minuten per dag?
How many seconds a day?
Hoeveel seconden per dag?
You see, you live in a world and your most people are awake at least 16 hours a day.
De meeste mensen die zijn 16 uur per dag wakker.
And we're constantly being bombarded by the voices of this age.
En we worden voortdurend gebombardeerd met alle stemmen van deze tijd die op ons afkomen.
Media and education.
Media, onderwijs.
Our co-workers around us.
Onze collega's.
Fellow students and family.
Medestudenten, familie.
They're all telling us things that conform our lives to the world and to the temporal.
En ze zeggen allemaal dingen tegen ons die ons leven gelijkvormig maken aan deze wereld en aan het tijdelijke.
And the only way you and I can fight against that is to renew our mind in God's word.
En de enige manier waarop we daartegen kunnen strijden is dat ons denken vernieuwd wordt door het woord van God.
Just think about it for just a moment.
Denk er even over na.
16 hours of hearing the world trying to program you.
16 uur lang hoor je de wereld de hele tijd en die programmeert jou.
And just a few minutes a day in the word of God.
Slechts een paar minuten in het woord van God.
Is your life being designed by Christ?
Wordt jouw leven ontworpen door Christus?
Is the word of God changing you?
Verandert Gods woord jou?
Or are you being conformed to the image of this world?
Of word je gereformeerd naar het beeld van deze wereld?
Now not only is this a genitive of description, but it is also a genitive of possession.
Het is niet alleen een genitivus van beschrijving, maar het is ook een van bezit.
I can just imagine seeing Paul the apostle standing on a road.
Ik kan me zo voorstellen dat apostel Paulus die ergens aan de kant van de weg staat.
And he has to make a decision. Do I take this road or do I take this road?
En hij moet een beslissing nemen. Zal ik deze weg nemen of zal ik die weg nemen?
And he just kind of stands there for a moment with his shoulders kind of slumped over and his hands just hanging down to his side.
En hij staat daar een beetje zo ingezakt met zijn schouders naar beneden zich af te vragen wat hij moet doen.
Because he has no will of his own.
Want hij heeft niet een eigen wil.
He's a slave.
Hij is een slaaf.
He belongs to someone else.
Hij behoort aan iemand anders.
So he doesn't look at this road and say, I like this road better than this one, so I'm going to take this road.
Dus hij staat daar niet en hij denkt, zo, die weg die bevalt mij meer dan die weg, dus ik neem die weg.
That doesn't even enter into his mind.
Zo'n manier van denken komt bij hem niet eens binnen.
He says, I'm a slave.
Hij zegt, ik ben een dienstknecht.
I belong to another.
Ik behoor aan een ander.
Then he says, Master, which way do you want me to go?
En dan zegt hij, meester, welke weg wilt u dat ik gaan zal?
Paul said that he was a prisoner of Christ Jesus.
Paulus zei dat hij een gevangene was van Christus Jezus.
You know, I'm sure that there were times when he had chains from the Roman Empire on his wrists and on his ankles.
Ik weet zeker dat er tijden zijn geweest dat hij de kettingen van het Romeinse Rijk om zijn polsen en om zijn enkels had.
But I don't think that's what he meant when he said he was a prisoner of Christ Jesus.
Maar ik geloof niet dat hij dat bedoelde toen hij zichzelf beschreef als een gevangene van Christus Jezus.
I think he was talking about the condition of his heart.
Ik geloof dat hij het had over de conditie van zijn hart.
He belonged to Christ.
Hij behoorde aan Christus.
He was his prisoner.
Hij was zijn gevangene.
He had been taken captive by Christ.
Hij was gevangen genomen door Christus.
He was owned by Christ.
Hij was het bezit van Christus.
Can you say that about yourself?
Kan jij dat zeggen van jezelf?
Are you growing in surrendering yourself to Christ?
Groei jij in jouw overgave aan Christus?
You know, we just presume so many things today.
Weet je, we nemen zo snel allerlei dingen aan.
A young man graduates from high school.
Een jonge man die doet eindexamen op de middelbare school.
And he says, well, now it's time to go to college.
En dan zegt hij, oké, nu is het tijd om naar de beroepsopleiding te gaan.
That might be true.
Dat kan waar zijn.
But that's not the way to look at it.
Maar dat is niet de manier waarop je daarnaar moet kijken.
A young Christian graduates from high school.
Een jonge christen die eindexamen doet.
And his question should be, Lord, what do you want me to do?
En zijn vraag behoort te zijn, Heere, wat wilt u dat ik doen zal?
Opportunity to move to another city and a better job.
Mogelijkheden om te verhuizen naar een andere stad en een betere baan.
But the Christian says to himself, Lord, I am your slave.
Maar de christen die zegt dan bij zichzelf, Heere, ik ben uw dienstknecht.
You define my life, you possess my life.
Heere, u beschrijft mijn leven en u bezit mijn leven.
What do you want from me, Lord?
Wat wilt u van mij, Heere?
Or you're retired now from many years of labor at your job.
Of je bent na een lange werkcarrière ben je met pensioen gegaan.
And you say, now I'm just going to rest.
En dan zeg je, nu ga ik gewoon rusten.
Do you know most people die 3 years after they retire?
Weet je dat veel mensen sterven 3 jaar nadat ze met pensioen gaan?
As a Christian, should you say, I'm retired now, so I'm going to rest?
Is dat wat je als christen zegt als je met pensioen gaat? Nu ga ik rusten.
No, you should say this.
Nee, je behoort dit te zeggen.
For many years I was a slave to an employer.
Vele jaren ben ik in dienst geweest van een werkgever.
But now I'm free.
Maar nu ben ik vrij.
And now I'll spend the rest of my life serving Christ.
En nu zal ik de rest van mijn leven spenderen in het dienen van Christus.
You see, we belong to him.
Wij behoren hem toe.
And it's a wonderful thing to belong to him.
En het is heerlijk om hem toe te behoren.
As I have said many times already in this sermon, I have served him for 30 years.
Zoals ik al vaker heb gezegd vanavond, ik heb hem nu 30 jaar gediend.
He has always been such a kind master.
Hij is altijd zo'n vriendelijke meester geweest.
He has always been so good.
Hij is altijd zo goed voor mij geweest.
I don't regret anything that I have given to Christ.
Ik heb helemaal nergens spijt van wat ik aan hem heb overgegeven.
But I do regret much of what I have kept from him.
Maar ik heb wel heel veel spijt van dingen die ik voor mezelf heb gehouden.
Just look at the way Paul introduces himself.
En kijk dan naar de manier waarop Paulus zichzelf voorstelt.
He is an apostle.
Hij is een apostel.
But his life is defined by the will of Christ.
Maar zijn leven wordt omschreven, wordt gedefinieerd door de wil van Christus.
And his life belongs to Christ.
En zijn leven behoort Christus toe.
Now you're not an apostle.
Nou, jij bent niet een apostel.
I know you're not.
Dat weet ik.
But what are you?
Maar wat ben je wel?
Are you a pastor?
Ben je een voorganger?
Then you're a pastor of Christ Jesus.
Dan ben je een voorganger van Christus Jezus.
That means your life and ministry are to be defined by him and his will.
Dat betekent dat je leven en je bediening door hem beschreven behoren te worden.
It means that he owns you.
En het betekent ook dat hij jou bezit.
Are you a housewife?
Ben je een huisvrouw?
Then you are a housewife of Christ Jesus.
Dan ben je een huisvrouw van Christus Jezus.
You seek to do his will within that calling.
En je zoekt ernaar om zijn wil te doen binnen die roeping.
You see, you and I do not have the same calling as the Apostle Paul.
Jij en ik, we hebben niet dezelfde roeping als Paulus had.
But we can have the same dedication.
Maar we kunnen wel dezelfde toewijding hebben.
And we can have the same zeal in serving him.
En we kunnen dezelfde ijver hebben in het dienen van hem.
Paul, an apostle of Christ Jesus.
Paulus, een apostel van Christus Jezus.
By the will of God.
Door de wil van God.
Now, when Paul mentions the will of God.
Als Paulus hier noemt de wil van God.
He uses the word thelema.
Gebruikt hij het woord thelema.
And this word is properly translated will.
En dit woord wordt vertaald met wil.
But it can also mean desire.
Maar het kan ook betekenen verlangen.
It's something warm, something loving.
Het is warm en liefdevol.
God's will for you is not just this cold, calculated rationale or logic.
Gods wil voor jou is niet dit koude, rationele, logische manier van leven.
But God has a will for you that was designed out of his love for you.
Maar God heeft een wil voor jou die voortkomt uit zijn verlangen.
His will for you is good.
Zijn wil voor jou is goed.
Your will for you is wrong.
En wat jij voor jezelf wil is verkeerd.
You and I can't even see what's going to happen in the next 5 minutes.
Jij en ik, we weten niet eens wat er de komende 5 minuten zal gebeuren.
So why do we think we have the authority to determine our life?
Dus waarom denken wij dat wij het gezag hebben om ons eigen leven te bepalen?
But God knows all things.
Maar God weet alle dingen.
And he is all wise.
En hij is wijs in alles wat hij doet.
And he has determined a design for your life.
En hij heeft een ontwerp bepaald voor jouw leven.
And he has determined it in the context of his love for you.
En dat heeft hij bepaald vanuit zijn liefde voor jou.
Now believer, think about this for a moment.
Dus gelovige, denk hierover na.
He loves you with a love that cannot be described.
Hij heeft je lief met een liefde die niet beschreven kan worden.
And in that love for you.
En in die liefde voor jou.
He designed a plan.
Heeft hij een plan voor je ontworpen?
A perfect will for your life.
En een volmaakte wil voor jouw leven.
But also he's omniscient.
Maar hij is ook alwetend.
And all wise.
En al in zijn wijsheid is hij is wijs in alles wat hij doet.
And so his will for your life is not only based on his love, but based on his perfect knowledge.
Dus zijn wil voor je leven is niet alleen maar gebaseerd op zijn liefde voor jou, maar ook op zijn alwetendheid.
Do you see how foolish it is for you and I to go our own way?
En zien we nu dan ook hoe dwaas het is voor jou en voor mij als wij onze eigen weg gaan?
To seek to determine what's best for us.
Dat wij zelf bepalen wat het beste voor ons is.
Sometimes I sit down for breakfast in the morning.
Soms dan zit ik aan de ontbijttafel.
And I can't even figure out which cereal I should eat.
En ik weet niet eens precies wat ik zal nemen voor ontbijt.
My wife usually just puts one in front of me.
Vaak dan zet mijn vrouw slechts één ding voor mijn neus.
Because if she puts two, I get so confused I sit there until lunch.
Want als ze meer dan één ding voor mijn neus zet, dan raak ik zo in de war dat ik daar tot de lunch blijf zitten.
Why would I want to plan my life?
Waarom zou ik mijn eigen leven willen bepalen?
If you're a Christian,
als je christen bent,
you will not harden your heart completely against the will of God.
Dan zal je je hart niet volledig verharden jegens Gods wil.
You will not stand up and blaspheme God and shake your fist in his face saying, "No, I will not follow your will."
Je zult niet opstaan en je vuist naar God toe verheffen en tegen hem in opstand komen en zeggen, "Nee, ik zal uw wil niet doen."
But there is something you will do that is just as dangerous.
Maar er is iets anders wat je wel zult doen dat net zo gevaarlijk is.
You will avoid his word.
Je zult zijn woord veronachtzamen.
You will ignore the study of scripture.
Je zult het bestuderen van de Bijbel verwaarlozen.
You know you do that.
Je weet dat je dat doet.
I've done it too.
Dat heb ik ook gedaan.
It is very dangerous.
Maar dat is heel gevaarlijk.
And on the day of judgment it will not be an excuse.
En op de dag des oordeels zal het niet zal er geen verontschuldiging zijn.
Would you say right now that you are dedicated to doing the will of God?
Zeg jij nu vanavond dat je toegewijd bent aan het doen van de wil van God?
But my question for you is this.
Maar mijn vraag voor jou is deze.
Are you dedicated to finding the will of God?
Ben je ook toegewijd aan het ontdekken wat Gods wil voor je leven is?
Do you study the word of God to know what his will is?
Bestudeer je Gods woord om erachter te komen wat zijn wil voor je leven is?
You and I need to make a new commitment every day.
Jij en ik, we behoren elke dag ons opnieuw toe te wijden.
To know God's will and to obey it.
Dat we Gods wil kennen en dat we die gehoorzamen.
Because like the apostle Paul, we do belong to him.
Want net als de apostel Paulus behoren wij hem toe.
We belong to him because we were bought with a price.
En we behoren hem toe omdat hij ons heeft gekocht met een prijs.
And that price was the precious blood of Christ.
En die prijs was het kostbare bloed van Christus.
Are you listening?
Luister je?
Are you really listening?
Luister je echt?
Are you studying the word of God?
Bestudeer je Gods woord?
Are you renewing your mind in the word of God?
Vernieuw je je denken door Gods woord?
Are you seeking daily to know his will?
Zoek je dagelijks naar zijn wil?
Are you praying for strength to obey it?
En bid je ook om kracht om die te gehoorzamen?
Because this is the life of the Apostle Paul.
Dit is het leven van de apostel Paulus.
And it's the life of every believer.
En zo, dat is het leven van elke gelovige.
I'm 51, as I've already said.
Ik ben 51 jaar oud.
And I'm every day goes by, I'm getting a little bit more afraid.
En elke dag word ik een beetje meer bang.
Because I look at the last 30 years of my life.
Want als ik terugdenk aan de afgelopen 30 jaar van mijn leven.
And I see failure.
En dan zie ik een heleboel falen.
I see where there were times I was not full of zeal. I was apathetic.
En er zijn tijden geweest dat ik niet zo ijverig was en dat ik eigenlijk heel een beetje apathisch was.
I look at my life now and it seems like there's so little progress.
En als ik naar mijn leven kijk, dan denk ik er is zo weinig vooruitgang.
So with the next 20 years or 30 years or 40 years of my life, I want to live more for him.
Dus de komende 20 of 30 of 40 jaar wil ik meer voor hem leven.
And that's an attitude that all of us should have.
En dat is een houding die wij allemaal behoren te hebben.
Every day that you get up.
Elke ochtend dat je opstaat.
It should be to know him more.
Behoort te zijn om hem beter te kennen.
To serve him more.
En hem meer te dienen.
To be more devoted to him.
En meer toegewijd te zijn aan hem.
Now you say, Brother Paul, I thought this was about the riches of Christ.
En je zegt misschien maar, broeder Paul, ik dacht dat het vanavond zou gaan over de rijkdom in Christus.
It is.
Daar gaat het ook over.
You see, here's another thing that the Bible teaches and that I've learned.
En dit is iets anders dat de Bijbel leert dat ik heb ontdekt.
How can I increase my love for God?
Hoe kan ik groeien in mijn liefde voor de Heere God?
How can I increase my zeal for God?
En hoe kan ik groeien in mijn ijver voor God?
How can I increase my devotion to God?
En te groeien in mijn toewijding aan God?
This is the way.
Op deze wijze.
The more I understand and comprehend about the riches of God in Christ, the more I love him.
Hoe meer ik begrijp van de rijkdom die ons deel is in Christus, hoe meer ik van hem zal houden.
And the more I want to do his will.
En hoe meer ik zijn wil zal willen doen.
If you ever want to ruin a preacher's sermon, then just do this.
Als je ooit een preek van een prediker wil vernietigen, dan moet je dit doen.
Did you get that?
I didn't see what you did.
Oh no, I'm all right. Okay. let me say that again. If you want to ruin a preacher's sermon,
als je de preek van een prediker wil vernietigen,
when he tells you you need to love God more,
als hij tegen je zegt je behoort Heer God meer lief te hebben,
just do this.
Doe dan dit.
How do I do that?
Hoe doe ik dat?
How do I make myself love God more?
Hoe maak ik van mezelf iemand die meer van God houdt?
If I fell on the ground right now,
als ik nu zou neervallen,
and I decided I was going to get back up again,
en ik zou beslissen om weer op te staan,
so I grabbed my belt with two hands,
dus ik pak mijn riem vast met mijn beide handen,
and I tried to pull myself up,
en ik probeer mezelf omhoog te trekken,
would that work?
Zou dat werken?
I'd probably cut myself in half, but I wouldn't get any higher off the ground.
Ik zou mezelf waarschijnlijk in tweeën rukken, maar ik zou mezelf niet omhoog krijgen.
And when a preacher says, you need to love God more.
En als een prediker tegen je zegt, je behoort de Heere God meer lief te hebben.
You say, yeah, I know.
En dan zeg je, ja, dat weet ik.
But how do I do that?
Maar hoe doe ik dat dan?
How do I make myself love God more?
Hoe maak ik mezelf tot iemand die meer van God houdt?
Well, here's the answer.
Hier is het antwoord.
And I'll use my wife as an example.
Ik zal mijn vrouw als voorbeeld gebruiken.
I loved my wife when we got married.
Ik hield van mijn vrouw toen wij trouwden.
I love her now more after 20 years.
Ik hou nu na 20 jaar meer van haar.
Why?
Waarom?
Because I know more about her.
Omdat ik meer van haar weet.
I know more about her virtue and her qualities.
Ik weet meer van haar deugd en van haar kwaliteiten.
I also know all the wonderful things that she's done for me.
Ik weet ook al die dingen die ze door de jaren heen voor mij heeft gedaan.
So the more I see of her good quality,
hoe meer ik zie van haar goede kwaliteiten,
the more that draws out my love,
hoe meer ik van haar hou.
It's the same way with God.
En zo is het ook met God.
The more I see his beauty,
hoe meer ik zie van zijn glorie,
the more I see his worth and his greatness,
hoe meer ik zijn waarde en zijn grootheid zie,
the more it's going to draw out of me appreciation and zeal.
Hoe meer waardering er in mij zal zijn voor hem en hoe ijveriger ik voor hem zal worden.
And the more I see of what God has done for me in Christ,
en hoe meer ik zie van wat God voor mij in Christus heeft gedaan,
the more I'm going to love him.
Hoe meer ik van hem zal houden.
In 1 John there's a very important principle.
In 1 Johannes vinden we dit principe.
Why do we love God?
Waarom houden wij van God?
Because he loved us first.
Omdat hij eerst van ons heeft gehouden.
So the more you begin to comprehend the love of God for you.
Dus hoe meer je begrijpt van Gods liefde voor jou,
the more it will draw out your love for God.
Hoe meer liefde er voor God zal zijn in jou.
And then an interesting thing happens.
En dan gebeurt er iets heel interessants.
You become a prisoner.
Je wordt een gevangene.
Not of chains, but of the love of God.
Niet met kettingen om je polsen, maar een gevangene van de liefde van God.
The love of God begins to constrain you. It begins to motivate you and direct you.
De liefde van God begint je te trekken en het begint je te motiveren en het begint je te leiden.
That's why this chapter is so important.
Daarom is dit hoofdstuk zo belangrijk.
Because it shows us all that God has done for us in Christ.
Omdat het ons laat zien wat God voor ons heeft gedaan in Christus.
And by seeing this, it will cause you to appreciate God.
En door dat te zien, zul je God gaan waarderen.
And to love him more.
En hem meer gaan liefhebben.
Now he says, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God.
Hij zegt, Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God.
And then he says to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus.
Aan de heiligen die in Efeze zijn en die getrouw zijn in Christus Jezus.
Now I want you to look at the names he gives Christians.
Ik wil dat je kijkt naar de namen die hij geeft aan de christenen.
Saints and faithful.
Heiligen en gelovigen of getrouwen.
Now think about this.
Denk daarover na.
They were in the city of Ephesus.
Ze waren in de stad van Efeze.
It was a sinful city.
En dat was een zondige stad.
It was a wealthy city.
Het was een welvarende stad.
It was worldly and it was sensual and it was immoral.
Het was werelds en sensueel en immoreel.
It was a lot like the very places you and I live today.
Het lijkt heel erg op de plaatsen waar jij en ik vandaag de dag leven.
But here's what I want you to see.
Maar ik wil graag dat je dit ziet.
The city of Ephesus did not define these Christians.
De stad Efeze definieerde het leven van deze christenen niet.
The city of Ephesus was not designing and conforming these Christians.
De stad Efeze die ontwierp het leven van deze christenen niet.
Even though they were in this wicked city.
Ook al bevonden ze zich in deze slechte stad.
Their lives were being shaped by the truth of Jesus Christ.
Hun levens werden gevormd door de waarheid van Jezus Christus.
And again we return to the importance of renewing our mind in the word of God.
En opnieuw komen we bij het belang van het dat ons denken wordt vernieuwd door Gods woord.
We all live in a fallen culture.
We leven allemaal in een gevallen cultuur.
That is constantly pressing in on us.
En die voortdurend op ons afkomt.
And our cultures are against the will of God.
En onze culturen zijn tegenovergesteld aan Gods wil.
And if we're not careful, the culture will begin to change us and shape us and mold us.
En als we niet oppassen, dan begint die cultuur om ons heen ons te veranderen en ons te vormen en ons te ontwerpen.
But we've got to realize that this culture is not our life. Christ is our life.
Maar we moeten ons realiseren dat die cultuur niet ons leven is, maar dat Christus ons leven is.
And it's the will and power of Christ that should shape us.
En dat het de wil en de kracht van Christus is die ons behoort te vormen.
And that is why these Christians are called saints.
En dat is waarom deze christenen heiligen worden genoemd.
You are a saint.
Jij bent een heilige.
It is so sad that through the centuries of the church, this word has been so misinterpreted.
Het is zo droevig dat in de loop van de kerkgeschiedenis dit woord zo steeds meer verkeerd werd uitgelegd.
I was just in Italy where you could see saints on every street corner.
Ik kom net uit Italië waar je heiligen op elke hoek van de straat kan aantreffen.
But they were all made out of stone.
Maar ze zijn allemaal van steen.
They don't understand the true meaning of saint.
Ze begrijpen niet de ware betekenis van heilige.
But most of us who are Protestant and Reformed don't understand the
meaning of saint. Maar de meeste van ons die protestants en gereformeerd zijn, die begrijpen het ook niet.
Do you know what the word literally means?
Weet je wat het woord letterlijk betekent?
It comes from the Greek word hagios.
Het komt van het Griekse woord hagios.
And it means holy ones.
Het betekent de heiligen.
How would you feel about meeting somebody on the street?
Hoe zou jij het vinden als je iemand tegenkomt op straat?
And you say, hello, my name is Paul.
En je zegt, hallo, mijn naam is Paul.
And I am one of the holy ones of God.
En ik ben een van de heiligen van God.
They would probably think you were out of your mind.
Dan zullen ze waarschijnlijk denken dat je niet helemaal goed bij je verstand bent.
But that's exactly what you are.
Maar dat is precies wat je bent.
And it's so sad that we've lost the meaning.
En het is zo droevig dat we dat begrip verloren zijn.
I mean, don't laugh at the Roman Catholics. We've got our own problems.
We kunnen wel lachen om de Rooms-Katholieken, maar we hebben zo onze eigen problemen.
If you are a Christian, you are a saint.
Als je een christen bent, dan ben je een heilige.
Now, whenever we use that kind of language,
als we deze taal gebruiken,
there's a question.
Dan is er een vraag.
The theologian says, is he talking about positional holiness or experiential holiness?
En de theoloog die zegt, is het een positionele heiligheid of is het een praktische heiligheid?
Well, the answer is yes.
Het antwoord is ja.
He's talking about both things.
Hij heeft het over allebei.
Let me show you how it works.
Laat me je aantonen hoe het werkt.
The moment we trust in Christ.
Op het moment dat wij Christus vertrouwen.
We are separated unto God.
Zijn we afgescheiden voor God.
We now belong to him.
Dan behoren we hem toe.
And not only has he separated us from the world.
Hij heeft ons niet alleen afgescheiden van de wereld.
But he has justified us.
Hij heeft ons rechtvaardig verklaard.
And we stand before him positionally holy and blameless.
En dan staan we wat betreft onze positie voor hem heilig en onberispelijk.
And that is our great confidence.
En dat is onze zekerheid.
Not the way that we live even now as Christians, but who we are in Christ.
Niet de manier waarop we leven, zelfs nu we christen zijn geworden, maar wie wij zijn in Christus.
We are saints.
We zijn heiligen.
He has separated us.
Hij heeft ons afgescheiden.
It is his work.
En dat is zijn werk.
And he who began a good work in us will finish it.
En hij die in ons een goed werk is begonnen zal dat.
Now the word holy is very important.
Volbrengen. Dat woord heilig is heel belangrijk.
At its most basic meaning it means to separate.
En de meest basale betekenis is afscheiden.
Like if a woman is cutting carrots with a knife very fast.
Als een vrouw heel snel met een mes worteltjes aan het snijden is.
And all of a sudden there's a big pile of carrots.
En dan is er in één keer een berg met stukjes wortel.
So she takes those carrots that she has cut and she takes the knife and she separates them into another pile.
En dan neemt ze haar mes en dan duwt ze dus die stukjes wortel weg opzij.
There is a real sense that God has cut you off from the world and he has separated you unto himself.
Het is echt waar dat de Heere God je heeft afgesneden van deze wereld en dat hij je heeft apart gezet voor hemzelf.
Or like if you've ever worked with cattle.
Of als je ooit met vee hebt gewerkt.
And you have two different pins, fences.
En je hebt twee verschillende weides.
And you take one cow and you say he's going over here, that one's mine.
En je neemt één koe en je zegt oké, die gaat in die wei.
And you say you go over there, you're not mine.
En die andere is niet van jou, dan zeg je die gaat in de andere wei.
This one goes over here, you're mine.
En deze gaat in die wei en die is van mij.
And pretty soon you have a group of cattle that belong to you.
En al heel snel heb je dus een koeien die van jou toebehoren.
And you do with them now what you want.
En jij doet daarmee wat jij wil.
That's what God has done.
Dat is wat God heeft gedaan.
He has separated us.
Hij heeft ons apart gezet.
He's justified us through Christ.
Hij heeft ons gerechtvaardigd door Christus.
He's made us holy and blameless before him positionally.
Hij heeft ons heilig en onberispelijk voor hem gemaakt in onze positie.
And the ones that he's separated, he's committed himself to work in to make them holy in this life.
En degene die hij voor zichzelf heeft afgezonderd, die heeft hij afgezonderd op dat. Sorry, I didn't.
Okay.
Catch, he has separated them.
He has separated us and he works with us now.
Ja, de Heer God heeft ons afgescheiden en hij werkt met ons en in ons om heilig te leven.
Now what does that mean?
En wat betekent dat?
The moment God saves you.
Op het moment dat God jou redt,
he begins a work of changing you.
Begint hij een werk van jou te veranderen.
It begins with regeneration.
Het begint met de wedergeboorte.
He takes out your heart of stone and he puts in its place a heart of flesh.
Hij neemt je hart van steen uit je weg en hij geeft een hart van vlees daarvoor in de plaats.
A heart of stone has no feeling, hears no voice.
Een hart van steen kan niet voelen en hoort geen stem.
But a heart of flesh is responsive to the touch.
Maar een hart van vlees die reageert op aanraking.
So if you are a Christian,
dus als je een christen bent,
God has regenerated your heart.
Heeft de Heere God je hart opnieuw geboren doen worden?
He's made it alive.
Hij heeft het levend gemaakt.
He's put within you his spirit.
Hij heeft zijn geest in jou gegeven.
And he has committed himself to cleaning you.
En hij heeft zich toegewijd aan het jou reinigen.
He has committed himself to changing you.
Hij heeft het besluit genomen om jou te veranderen.
He will do that through teaching.
En dat doet hij door onderwijs.
He will do that through blessing.
Door zegen.
And he will do that through fatherly discipline.
En hij zal dat doen door vaderlijke tuchtiging.
And if you want to put the two aspects of holiness together, we can say this.
En als je die twee aspecten van heiligheid wilt samenvoegen, dan kunnen we dit zeggen.
How do you know that God has positionally separated you unto himself?
Hoe kan je nou weten dat de Heere God jou qua positie apart heeft gezet voor hemzelf?
Because he's working in your life now to make you holy in this life.
En het antwoord is omdat hij nu werkt in jouw leven om jou heilig te maken.
In the book of Ezekiel he promises to cleanse us from all our filthiness and all our idolatry.
In het boek Ezekiel belooft hij dat hij ons zal reinigen van al onze onreinheden en van al onze afgoden.
Now let me ask you a question. Is he doing that in your life?
Nou, laat me je deze vraag stellen. Doet hij dat in jouw leven?
Now listen to me. Is he doing that in your life?
Doet hij dat in jouw leven?
Can you look back on your life as a Christian and see where God has been working to make you holy?
Kun je terugkijken op je leven als christen en kun je zien waar de Heere God heeft gewerkt om jou heilig te maken?
Or are you a person who professes faith in Christ and yet can live in the world without God doing anything to you?
Of ben je iemand die Christus wel belijdt, maar die gewoon in de wereld leeft en alles kan doen?
The evidence that we belong to God is that he works in our lives to conform us to the image of Christ.
Het bewijs dat wij behoren aan de Heere God is dat hij werkt in ons leven om ons te veranderen naar het beeld van Christus.
And the goal of that work is to make us holy.
En het doel van dat werk is dat we heilig worden.
Now young people, you need to listen to me right now.
Nou, ik wil speciaal de jongeren aanspreken.
Because I see a real disconnection between what young Christians are saying and what they're doing.
Omdat ik namelijk echt een discrepantie zie, een soort ontkoppeling zie tussen wat jonge christenen zeggen en wat ze doen.
I mean, sometimes like on my Twitter account, for example.
Bijvoorbeeld op mijn Twitter account.
I'll write something about holiness.
Dan schrijf ik iets over heiligheid.
And then I'll see that a lot of people have commented on it.
En dan zie ik dat heel veel mensen daar commentaar op hebben gereageerd.
And I'll click on one of those people.
En dan klik ik op een van die reacties.
And they'll say something like this.
En dan zeggen ze iets als dit.
We need to be holy as God is holy.
Wij moeten heilig zijn zoals God heilig is.
And then I look at the picture of the person who wrote that.
En dan kijk ik naar een foto van degene die dat heeft geschreven.
And the girl doesn't have any clothes on hardly.
En het meisje is nogal schaars gekleed.
And I show my wife.
En ik laat het aan mijn vrouw zien.
I go, do you see a theological problem here?
En ik vraag, lieverd, zie jij hier ook een beetje een theologisch probleem?
Or you'll hear the same thing from a young guy.
Of je hoort hetzelfde van een jonge man.
He'll say, holiness is everything.
En hij schrijft, heiligheid is alles.
And then he'll say, did you see that rated R movie the other night? It was really good.
En dan schrijft hij ook nog eens op zijn Twitter-account, heb je nog die ene film gezien laatst? Die was heel goed.
Do you see how something is wrong?
Zie je dat er iets niet klopt?
If you believe God is holy,
als je gelooft dat God heilig is,
then you are going to strive to be holy.
Dan zul jij ook een verlangen hebben om heilig te zijn.
I'm afraid that there is a revival of reform truth in the world. There is.
Ik ben een beetje bang. Er is een soort herleving van het gereformeerde geloof in de wereld.
And that's wonderful.
En dat is heel mooi.
But a lot of the young people, I think it's just in their head.
Maar voor heel veel jongeren heb ik de indruk dat het alleen maar in hun hoofd is.
And it hasn't reached their heart.
En dat het hun hart niet heeft bereikt.
Because if you truly embrace these great doctrines of the faith.
Want als je deze geweldige waarheden van het geloof echt zou omarmen.
It's going to cause you to reject the world and want to be like Christ.
Dan zal het ertoe leiden dat je deze wereld gewoon afwijst en dat je op Christus wil gaan lijken.
Holiness.
Heiligheid.
Purity.
Reinheid.
Innocence.
Onschuld.
Being like babies to evil.
Zijn als baby's ten aanzien van het kwaad.
That's what holiness means.
Dat is wat heiligheid betekent.
Now, not only does he call the Christian saints, but he also calls them the faithful.
Nou, Paulus noemt de christenen niet alleen maar heiligen, maar hij noemt hen ook de getrouwen. Ja, in onze vertaling staat gelovigen, maar in de Engelse vertaling staat er de getrouwen.
Now here's a question I ask myself.
En hier is een vraag die ik dan mijzelf stel.
Paul, are you faithful?
Paul, ben jij getrouw?
You say, well, I would die for Christ.
Ja, je zegt, ik ben bereid om voor Christus te sterven.
Yeah, but would you do the small things for Christ?
Ja, maar ben je ook bereid om die kleine dingen voor Christus te doen?
You see, this word faithful can mean believing or it can mean faithful.
Dit woord kan betekenen gelovend en het kan betekenen getrouw.
And I think that honestly both meanings are wrapped up in Paul's usage of the term.
En ik geloof dat eigenlijk beide betekenissen ook zitten in de term die Paulus gebruikt.
If we believe God,
als wij God geloven,
we will also be faithful or obedient to God.
Zullen we ook getrouw zijn of gehoorzaam zijn aan God?
Let me show you the connection between obedience and faith.
Laat me het verband aantonen tussen geloof en gehoorzaamheid.
When you disobey God,
als jij God ongehoorzaam bent,
the root of that disobedience is unbelief.
De wortel van die ongehoorzaamheid is ongeloof.
It really is.
Echt waar.
Because, you know, God is telling you the right way to go.
De Heere God die zegt jou welke weg je moet gaan.
And you don't go that way.
Maar je gaat die weg niet.
Now there can only be two reasons for that.
Er kunnen maar twee redenen daarvoor zijn.
One is you want to destroy your life.
Eén reden is je wil je eigen leven kapot maken.
Or the other is you really don't believe God is right.
Maar de andere reden kan zijn dat je ten diepste niet echt gelooft dat God het bij het juiste eind heeft.
Young people, let me give you an example.
Dus jongeren, laat me je een voorbeeld geven.
God has set out in his word certain things to protect us from falling into youthful lust.
De Heere God heeft in zijn woord bepaalde dingen gezegd die ons beschermen tegen het vallen in begeerte.
When you reject those things,
als jij die dingen die in Gods woord staan daarover afwijst,
you're saying one of two things.
Dan zeg je één van beide dingen.
I want to fall into youthful lust.
Je zegt of ik wil in begeerte vallen.
Or I don't believe that what God is saying is really right.
Of je zegt, ik geloof ten diepste niet echt dat wat God daarover zegt, dat dat juist is.
Maybe you think you're stronger than God thinks you are.
Misschien denk je dat je sterker bent dan God.
Or that God's ideas are old-fashioned.
Of misschien denk je dat Gods ideeën daarover een beetje ouderwetse zijn.
You see, when you disobey God,
zie je, als je God ongehoorzaam bent,
you're basically saying, I don't believe that what you're saying is true.
Dan zeg je eigenlijk ten diepste tegen God, God, ik geloof niet dat wat u zegt, dat dat waar is.
Look at the book of Hebrews, chapter 11.
Kijk naar het naar Hebreeën hoofdstuk 11.
Why did Moses reject Egypt?
Waarom?
Why did Moses reject Egypt?
Oh ja, waarom heeft Mozes Egypte achter zich gelaten?
Because he believed God.
Omdat hij God geloofde.
And he believed God when God said that there was another city, another creation coming that was far greater than Egypt.
En hij geloofde de Heere God toen God hem wees op een stad die veel mooier en groter was dan wat hij achter zich liet.
If you are a Christian,
als je christen bent,
it is because you are believing God with regard to Christ.
Dan is dat omdat je God gelooft ten aanzien van Christus.
But as a Christian, you are to go on learning more about the will of God.
Maar als christen behoor je door te gaan om meer de wil van God te ontdekken.
Not just with regard to salvation in Christ.
Niet alleen wat Gods wil is ten aanzien van de behoudenis in Christus.
But with regard to everything in the Christian life.
Maar met het oog op alles in het christelijke leven.
I am going to believe God with regard to what he says about money.
Ik ga de Heere God geloven ten aanzien van wat hij zegt over geld.
And I'm going to be faithful.
En daarin wil ik getrouw zijn.
I am going to believe God with regard to what he says about moral purity, and I'm going to be faithful.
Ik ga de Heere God geloven ten aanzien van wat hij zegt over reinheid, en daarin wil ik getrouw zijn.
I am going to believe God about what he says about the importance of studying his word.
Ik ga de Heere God geloven over datgene wat hij zegt over het belang van het bestuderen van zijn woord.
And I am going to be faithful.
En ik ga daar getrouw in zijn.
In fact, one of the evidences that you are a saint of God is that you're growing in faithfulness.
Een van de bewijzen dat je echt een heilige van God bent, is dat je groeit in getrouwheid.
Are you growing in faithfulness?
Groei jij in getrouw zijn?
And are you growing in the little things?
En groei jij in de kleine dingen?
Now we're going to finish with verse 2.
We eindigen met vers 2.
And I promise tomorrow we'll make more progress.
En morgen zullen we iets sneller door de tekst heen gaan.
He says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Hij schrijft daar, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus.
So how much time have you spent studying this verse? How much time have you ever spent studying this verse?
Hoeveel tijd heb jij besteed aan het bestuderen van dit vers?
You know, even in the commentaries, they don't spend much time talking
zelfs
about this verse.
Zelfs de commentaren besteden heel weinig aandacht aan dit vers.
You know what they say, basically?
Weet je wat ze meestal alleen maar zeggen?
It's a greeting.
Het is een groet.
It's a common way of writing a greeting in a letter.
Het is een gebruikelijke manier van toen om een groet in een brief te verwoorden.
I don't believe that.
Dat geloof ik niet.
You see, there are a lot of things in this world that are very common and meaningless.
Een heleboel dingen in deze wereld zijn heel erg gewoon en betekenisloos.
But when those things are brought into the New Testament,
maar wanneer deze dingen in het Nieuwe Testament zijn terechtgekomen,
they are infused with meaning.
Dan zitten ze vol met betekenis.
They are extremely important.
Ze zijn heel belangrijk.
People say, well, Paul is using a Greek and a Hebrew blessing here and putting them together.
Mensen zeggen, Paulus gebruikt hier een Griekse en een Hebreeuwse zegen en hij voegt ze samen.
That grace to you is a Greek greeting and peace is a Hebrew greeting.
Zoals genade aan u, dat is een Griekse manier van groeten en de vrede is een Hebreeuwse manier van groeten.
Now even though that is true, Paul is giving it new meaning.
Nou, ook al is dat waar, hij geeft er toch een nieuwe betekenis aan.
This is a prayer.
Het is een gebed.
This is a blessing.
Het is een zegen.
And it has purpose in this letter.
En het heeft een doel dat hij dat hier neerzet.
He's looking at believers that he loves.
Hij kijkt naar gelovigen die hij lief heeft.
And what is he desiring for them?
En wat is zijn verlangen voor hen?
Greater grace.
Meer genade.
Leading to greater peace.
Die zal leiden tot meer vrede.
Now what is grace?
Wat is genade?
It's God's unmerited favor.
Het is Gods onverdiende gunst.
But it's not a passive thing. It's a working energetic thing.
Maar dat is niet iets passiefs, dat is iets dat werkt en dat energie geeft.
It doesn't just refer to God's favor or kindness.
Het heeft niet alleen betrekking op Gods gunst of Gods vriendelijkheid.
But God's favor and kindness that is working in the life of the believer.
Maar Gods gunst en Gods vriendelijkheid die werkt in het leven van de gelovigen.
Now here are some truths I want you to see.
Deze waarheden wil ik graag dat je ziet.
First of all, grace always comes before peace.
Ten eerste, de genade gaat altijd aan de vrede vooraf.
You and I can only have peace because we understand something of grace.
Jij en ik, we kunnen alleen maar vrede hebben omdat we iets begrijpen van genade.
For example, I know my salvation is 100% God and no percent me.
Bijvoorbeeld, ik weet dat mijn behouden is dat het 100% God is en dat het 0% mijzelf is.
If it was 99% Christ and 1% me, I would be terrified and have no peace.
Als het 99% God was en 1% van mijzelf, dan zou ik heel erg verschrikt zijn en geen vrede hebben.
Because I know I would not even be able to supply that 1%.
Want ik weet dat ik niet eens in staat zou zijn om die 1% te leveren.
Salvation is a work of God's grace from beginning to end.
De behoudenis is een werk van Gods genade van begin tot eind.
And the more we understand that, the more we will have peace.
En hoe meer we dat begrijpen, hoe meer vrede we hebben.
That our hope rests only in the person and work of Christ who never fails.
Dat onze hoop alleen maar gelegen is in de persoon en het werk van Jezus Christus die nooit heeft gefaald.
A person who believes that they can save themselves.
Maar een persoon die gelooft dat hij of zij zichzelf kan redden.
A person who believes that they're adding to the work of Christ. They are very delusional.
Een persoon die gelooft dat hij kan toevoegen aan het werk van Christus, die is heel erg afgedwaald in zijn denken.
And they have a completely wrong view of God.
En die hebben ook een heel verkeerd beeld van God.
And of self.
En van zichzelf.
And let me explain to you.
Laat me dat uitleggen.
In order to trust in salvation by works, you have to do one of two things.
Als je wil vertrouwen op de behoudenis door werken, dan moet je één van beide volgende dingen doen.
You have to make God less than he is.
Of je moet God minder maken dan wat hij werkelijk is, wie hij is.
And you have to make yourself more than you are.
En ten tweede moet je jezelf meer maken dan dat jij zelf bent.
You have to make God less righteous.
Je moet God minder rechtvaardig maken.
And you have to make yourself more righteous than you are.
En je moet jezelf meer rechtvaardig maken dan je bent.
But if you understand the biblical doctrine of God's righteousness.
Maar als je begrip hebt van de Bijbelse leer van Gods gerechtigheid.
If you understand the biblical doctrine of radical depravity.
En als je de Bijbelse leer begrijpt van de verdorvenheid van de mens.
Then you give up on any hope of saving yourself through works.
Dan laat je elke hoop om gered te worden door je eigen werken, die laat je varen.
And you look to Christ and Christ alone.
En dan kijk je naar Christus en Christus alleen.
And that brings you peace.
En dat geeft je vrede.
But as you're walking in the Christian life.
En als je dan als christen leeft.
You also need to continue realizing that it is Christ alone.
Dan is het ook belangrijk dat je blijft realiseren dat het Christus alleen is.
I had a seminary student write me one time.
Er was een keer een theologiestudent die mij schreef.
And this is what he wrote me.
En dit schreef hij mij.
He said, "Brother Paul, I am so ignorant of God and so sinful and unrighteous."
Hij schreef, broeder Paul, ik ben zo onwetend ten aanzien van de Heere God en ik ben zo zondig en onrechtvaardig.
And then he signed his name.
En toen zette hij zijn naam eronder.
So I wrote him back.
Dus ik schreef hem terug.
Dear brother,
lieve broer,
you are much more sinful and much more unrighteous than you now know. Sincerely, Paul.
Je bent nog veel zondiger en nog veel onrechtvaardiger dan je nu weet. Met groeten, Paul.
I have the gift of encouragement.
Ik heb de gave van het bemoedigen.
And he called me on the phone. He said, thanks.
En hij belde mij op en hij zei, dank u wel.
I said, listen to me. You are a young man who sincerely follows Christ. I know that.
Ik zei tegen hem, weet je bent een jonge man die oprecht Christus volgt.
And in many ways you're more godly than I am.
En in veel opzichten ben je godvruchtiger dan ik ben.
But I'm happier than you are.
Maar ik ben gelukkiger dan jij bent.
And he said, why?
En toen zei hij, waarom?
I said, I have given up looking inward to find any hope.
Hij zei, ik heb tegen hem gezegd toen, omdat ik het heb opgegeven, omdat ik ermee ben gestopt, om naar binnen te kijken, om enige moed en hoop te kunnen vatten.
And I have fixed my eyes on the perfect work of Christ.
En ik heb mijn ogen gefixeerd op het perfecte, volmaakte werk van Jezus Christus.
That is my strength.
En daarin ligt mijn kracht.
That is my peace.
En daarin ligt mijn vrede.
You'll never find anything inside you that will give you peace.
Je zult nooit iets in jezelf vinden dat jou vrede geeft.
Even if you die as a martyr.
Zelfs al zou je sterven als martelaar.
That martyrdom will not be perfect righteousness.
Dat martelaarschap zal niet volmaakte rechtvaardigheid zijn.
Look to Christ and you'll have peace.
Maar kijk naar Christus en je zult vrede hebben.
I look to Christ for my justification and my sanctification.
Ik kijk naar Christus voor mijn rechtvaardiging en voor mijn heiliging.
Now I want to finish by saying something very important.
Ik wil afsluiten met iets heel belangrijks ook nog te zeggen.
He says grace to you, but he's saying that to Christians who have already experienced grace.
Hij zegt genade zij u, maar hij zegt dat tegen christenen die al genade hebben ontvangen.
Is he saying that they need to be given more grace?
En zegt hij dan tegen de gelovigen dat ze meer genade nodig hebben?
That the grace they now have is not sufficient?
Dat de genade die ze al hebben ontvangen niet genoeg is?
What is he saying?
Wat zegt hij?
We have been given all grace in Christ.
Hij zegt, ons is alle genade in Christus geschonken.
His work is complete.
Zijn werk is volbracht.
And perfect.
En volmaakt.
He's praying that the believers see greater and greater manifestations of God's grace in their life.
Hij bidt dat de gelovigen meer en meer werking zullen zien van Gods genade in hun leven.
That they experience more of God's blessings.
Dat ze meer van Gods zegeningen zullen ervaren.
That they appropriate more of God's power.
En dat ze meer zullen verstaan van Gods kracht.
And we're going to see this throughout the entire first chapter of Ephesians.
En we zullen dit zien door het hele hoofdstuk, eerste hoofdstuk van Efeze.
Especially when we get to verse 18.
In het bijzonder als we bij vers 18 zullen komen.
Paul is praying that the believers might see more and more of everything they have in Christ.
En Paulus bidt dat de gelovigen meer en meer zullen zien van alles dat ze in Christus hebben.
And they might be filled with greater life and greater power to live the Christian life.
En dat ze vervuld zullen worden met meer kracht om het christelijke leven te leiden.
This is the way that you should pray for yourself.
En dit is ook de wijze waarop jij behoort te bidden voor jezelf.
This is the way that you should pray for other believers.
En zo behoor je ook te bidden voor andere gelovigen.
When you're struggling with things.
Als je worstelt met dingen.
Maybe you're fighting temptation or you're fighting depression.
Misschien worstel je met verleiding of misschien worstel je met neerslachtigheid.
Maybe you're fighting with apathy.
Of je worstelt met apathisch, met dat je gevoelloos bent geworden.
Or maybe you're just not growing like you want to be growing.
Of misschien groeien niet zoals je graag zou willen groeien.
Or there's some sin in your life that seems to be holding you back.
Of er is een bepaalde zonde in je leven die jou elke keer weer vasthoudt.
By faith you need to go to God in Christ.
Maar door geloof behoor je te gaan tot Christus.
And pray for greater manifestations of his grace and his life and his power in you that you might overcome.
Dat je bidt voor een grotere werking van zijn genade en van zijn licht en van zijn kracht in jou, dat je zult overwinnen.
You need to open your mouth wide and he will fill it.
Je behoort je mond wijd open te doen, dan zal hij het vullen.
You need to seek him.
Je behoort hem te zoeken.
Sometimes those of us who are more reformed become very passive.
Soms is het zo dat degene die meer gereformeerd raken, dat ze meer passief raken.
And we just say everything is the sovereignty of God.
En dan zeggen we alleen maar alles is Gods soevereine wil.
And we use the sovereignty of God as an excuse.
En dan gebruiken we de soevereiniteit van God als een excuus.
We just say whatever will be, will be.
En dan zeggen we alles wat gebeurt, gebeurt.
But that's not biblical Christianity.
Maar dat is niet Bijbels christendom.
God says, come to me.
God zegt, kom tot mij.
Open your mouth wide.
En doe je mond wijd open.
I will fill it.
Ik zal die vullen.
Do you have life in Christ?
Heb je leven in Christus?
You most certainly do.
Dat heb je.
But there is much more life than any of us know.
Maar er is nog veel meer leven dan ieder van ons tot nu toe kent.
There is much more power than any of us know.
En er is veel meer kracht dan ieder van ons tot nu toe kent.
But we must go to God and ask.
Maar we moeten naar de Heere God gaan en hem vragen.
We must believe God.
En we moeten hem geloven.
When we see our dear Christian brothers and sisters, we see them struggling in sin.
En als we onze lieve broeders en zusters tegenkomen, dan zien we dat ze worstelen met zonde.
We need to go to God believing that he has an infinite supply for them.
Dan moeten we naar de Heere God toe gaan. En dan mogen we naar hem toe gaan in het geloof dat hij echt genoegzaam voorziet, ook voor die broeders en zusters.
It is in this context that God appreciates holy boldness.
Het is in deze context dat de Heere God een heilige onbescheidenheid waardeert.
When we look at the promises of Scripture and we grab a hold of them.
Als we kijken naar de beloften in de Schrift en daarop gaan staan.
And then like Jacob, we grab a hold of God in prayer and we do not let him go until he blesses us.
En dan net als Jacob, dan grijpen we de Heere God vast in gebed en we laten hem niet gaan tenzij hij ons zegent.
This is biblical language.
Dit is Bijbelse taal.
He has given us so that we might overcome.
Hij heeft ons gegeven opdat wij overwinnen.
Don't be passive.
Wees niet passief.
Don't be apathetic.
Wees niet gevoelloos.
Don't just say this is the way it's supposed to be.
En zeg niet, ja, dit is nou eenmaal de manier waarop het behoort te zijn.
Wrestle with God in prayer.
Maar worstel met God in gebed.
Ask him and ask some more.
Vraag hem en vraag hem meer.
As he says in the prophets, give him no peace.
Zoals het staat in de profeten, gun hem geen rust.
You know the story of the widow.
Je kent het verhaal van de weduwe.
She had no economic power, no social power.
Ze had geen economische kracht en geen sociale kracht.
But she goes to the judge and she wins her case.
Maar ze gaat naar de rechter en ze wint haar rechtszaak.
By being persistent in asking and asking until the judge gives her what she desires.
Omdat ze volhardt en volhardt in het vragen aan de rechter totdat de rechter haar geeft waar ze om vraagt.
Our response immediately is this.
En onze respons is dan onmiddellijk deze.
God is sovereign.
God is soeverein.
And you can't manipulate God.
En we kunnen God niet manipuleren.
Never forget this.
Maar vergeet dit nooit.
God is the one who gave us the parable about the woman.
Het is de Heere God die ons deze gelijkenis van deze weduwe heeft gegeven.
Christ is the one who gave us that story.
En Christus is degene die ons die gelijkenis heeft verteld.
We cannot manipulate God.
Wij kunnen God niet manipuleren.
God is sovereign.
God is soeverein.
But God says you have not because you ask not.
Maar God zegt je hebt niet omdat je niet vraagt.
Oh believers.
Dus
tomorrow we're going to look into the infinite riches of Christ.
Morgen gaan we kijken naar de oneindige rijkdom in Christus.
But I don't want you walking out of here after a few days just thinking, wow, there's infinite riches in Christ.
Maar ik wil niet dat je hierna een paar dagen wegloopt, alleen maar denkende, wow, er is heel veel rijkdom in Christus.
Wow, I now know something I didn't know before.
En ik weet nu allerlei dingen die ik nog niet wist.
I want you walking out of here.
Maar ik wil heel graag dat je hier vandaan gaat.
With a passion to go to Christ.
Met een passie om tot Christus te gaan.
With a passion to avail yourself of all of these things.
Met een passie om je al deze dingen eigen te maken.
To cry out to him until these truths become a reality in your life.
Dat je naar hem roept totdat deze waarheden werkelijkheid zijn in jouw leven.
Let's go to the Lord in prayer.
Laten we naar de Heere gaan in gebed.
Father, I pray that tonight you would use these words to help your people. I pray that they would be so encouraged that you have laid before us a table that is full of good food. That you have given us promise after promise after promise of grace and peace and life and power. That we can overcome. That we can be more than mere men. That we can walk upon this earth reflecting your glory, advancing your kingdom. Lord, put within us a spirit of prayer, a spirit of faith. Open our eyes, Lord, so that more than just our head sees the realities of your truth, that we would grab a hold of it and that we would be changed. God, work in us, in this preacher, in the translator, in those who are hearing, in the other preacher who will preach and translator who will translate, God. Open up our eyes that we might see the glories that are before us and that we might be changed. In Jesus' name. Amen.
Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.